Goedenavond, gemeente. Van harte welkom. Fijn dat u en jij bij deze eredienst aanwezig bent. We verwelkomen in het bijzonder onze gasten hier in de kerk en online en we weten onze bonden met iedereen die met ons meeluistert. Deze dienst wordt geleid door dominee van Blijdeveen uit Nieuwpoort. De kerkraad is verheugd en God dankbaar dat zij u en jou kan meedelen dat dominee Molenaar het beroep vanuit onze gemeente heeft kunnen aanvaarden. De tekst uit Genesis 12 vers 1 gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat ik u wijzen zal, ging een rol spelen bij de losmaking van zijn huidige gemeente in Bruinisse. Dominee Molenaar heeft aan de gemeente een brief geschreven die nu voorgelezen zal worden. Het is met een dankbaar hart dat ik me tot u richt, geliefde gemeente van Ameide Tienhoven, broeders en zusters. In de loop van 2022 heb ik u, hervormde gemeente van Ameide Tienhoven, leren kennen. Deze kennismaking mondde uit in een beroep in datzelfde najaar. We hebben toen een verbondenheid tussen u en mij ervaren, een geestelijke ontmoeting rond het evangelie van het kruis van Christus. Maar de weg leidde toen niet naar Ameide. We zijn ruim 2 jaar verder. Voor de tweede keer is de roepstem gekomen vanuit de hervormde gemeente van Ameide Tienhoven. Deze keer zag ik het tegenop, zo zelfs dat ik, net als Jona, niet wilde. Tijdens de dienst op 29 december 2024 werd ik diep geraakt. Ik voelde een intense geestelijke honger, een verlangen dat mijn hart raakte en mij sindsdien niet meer heeft losgelaten. De afgelopen weken is het voor mij duidelijk geworden dat de hervormde gemeente van Ameide Tienhoven de plaats zal worden waar de Heere mij ons heen leidt. Door gebed, gesprekken met collega's, vrienden en de kerkraad van Hervormd Bruinisse heeft de Heere mij geleid om deze weg in geloof te bewandelen. In alles heb ik zijn roepstem gehoord. Dwars door alles heen horen we de roepstem van de Heere om naar u toe te gaan, om te gaan naar het land dat de Heere ons wijst. Ik kijk met dankbaarheid terug op de tijd in de hervormde gemeente van Bruinisse en ben dankbaar voor de vele zegeningen die we daar hebben ontvangen. Ook aan de hervormde gemeente van Puttershoek voelde ik mij verbonden. Het valt mij zwaar hen teleur te moeten stellen, maar ik vertrouw erop dat de Heer ook daar zijn werk voortzet. Daarom, in gehoorzaamheid aan mijn zender, wil en kan ik niets anders dan het beroep dat u op mij hebt uitgebracht met blijdschap en in alle vrijmoedigheid aannemen. Ik zie er naar uit om samen met mijn gezin in uw midden te wonen en te werken. Het is mijn gebed dat de Heere ons mag gebruiken tot zijn eer en tot opbouw van zijn gemeente. Met vertrouwen in zijn leiding kijk ik uit naar de toekomst, samen met u. In liefdevolle verbondenheid groet ik u allen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Theus Leo Molenaar. Verdere afspraken zullen de komende weken met dominee en mevrouw Molenaar worden gemaakt, waarvan we u op de hoogte zullen houden. We willen nogmaals de hele beroepingscommissie hartelijk bedanken voor het vele werk dat zij de afgelopen jaren hebben gedaan. Mevrouw Beli Versluis van Oort, Langeboog het 8, is verhuisd naar woonzorglocatie Antonius in Terheide. Ze zal hier verblijven totdat er voor haar een plek beschikbaar is in Open Vensters. We bidden voor Beli, Arie Evert en de familie. In verband met de bediening van de Heilige Doop op zondag 9 februari is er de mogelijkheid voor ouders die hun kindje willen laten dopen om doopaangifte te doen. Dit kan tot en met zaterdag 25 januari bij de scribe van de kerkraad Rien Bal. De doopzitting zal zijn op dinsdag 28 januari in de Hoven. In deze dienst zullen de volgende collecten worden gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de zustergemeente in Kopertjenië. De tweede collecte is bestemd voor huisvesting en organisatie. En de uitgangscollecte is bestemd voor pastoraatvorming en toerusting. We bevelen de inzameling van de gaven van harte bij u en jou aan. We vangen de dienst aan met het zingen van lied 45 uit op toonhoogte. En daarna is er ruimte voor persoonlijk stilgebed. Namens de kerkraad een goede en gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Wij mogen ons nooit loszingen van Israël, letterlijk en figuurlijk. Zo blijven we uit het oude psalmboek zingen, het liedboek van Israël en het gebedsboek van Christus. We zingen samen psalm 67, het eerste couplet. We heffen de lofzang aan voor onze God, psalm 67, het eerste. De volken zullen u belijden, ook het volk aan de lek. We zingen samen psalm 67, ook de andere twee coupletten. Ons amen op de geloofsbelijdenis. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, door hem zijn alle dingen geworden. Terwille van ons mensen en ons behoud is hij neergedaald uit de hemel, vlees geworden door de Heilige Geest, door de maagd, uit de maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor u, jou en mij, voor ons, gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Maar op de derde dag is hij opgestaan overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Aan zijn rijk zal geen einde komen. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt. Die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon wordt aanbeden en verheerlijkt. De Geest, daar geloven we in, die gesproken heeft door de profeten. En we geloven één heilige, algemene of katholieke en apostolische kerk. We belijden één doop tot vergeving van de zonden. We verwachten opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Zullen we samen bidden dat Gods geest ons helpt en leidt. Wij danken, Heere God, voor uw heilige en grote naam. Een naam met een belofte, een naam vol inhoud en betekenis. In uw naam mogen wij ons verheugen. Daar vinden we blijdschap en geluk in wie u bent en ook hoe u zich aan ons openbaart. Wij danken dat we uw naam kennen, want zo mogen we u ook aanroepen. Zo is er contact mogelijk, echte communicatie. Wij danken dat uw naam tot onze gunst nabij is. Dat u niet ver en vreemd blijft, maar dat wij u mogen kennen bij name, heel persoonlijk. Dan bidden wij dat we door de hulp van uw geest ook mogen doen wat we hebben gezongen. Dat we u aanbidden en dat u dan ons hart vult. Wij bidden dat we mogen doen wat we hebben beleden. Dat Jezus Christus, dat wij die samen met de Vader en de Geest, dat wij hem aanbidden. Dat het komt, laten wij aanbidden, niet alleen even klinkt zo in de kerstperiode, maar dat dat ook de intentie van deze dienst mag zijn. Een aanbiddingsdienst voor u. U bent het waard. U bent groot, u bent genadig en trouw. Wij danken dat we mogen leven uit uw goedheid, door uw geduld. En help ons dan, Heere, om echt te komen tot die aanbidding. Niet alleen dat wij proberen wat beter te worden van de relatie met u, maar dat we echt tot een aanbiddend leven komen. Dat wij u aanbidden in geest en waarheid. Dat kunnen we alleen als uw geest, onze geest, doordrenkt en vervult en vernieuwt. Daar bidden wij om. Dan bidden we dat we ook mogen komen tot die aanbidding zoals de wijzen uit het oosten dat deden. Heidenen, de laatste die je zou verwachten van die magiërs en tovenaars. Maar ze deden wel alle moeite die nodig was en ze deden ook hun schatten open voor u, de koning van de Joden, de koning van de wereld. Wilt u dat ook ons leren en daarbij helpen? Zo bidden we, Heere God, wilt u ons geven wat wij tekortkomen? Wilt u hier werken in ons midden, dat de stilte zendtijd van de Heilige Geest mag worden? Help ons met luisteren, met spreken, met zingen, met geven, dat we uw zegen mogen meedragen aan het einde van deze kerkdienst. En dat wij dan zo rijk gezegend zijn dat we tot zegen kunnen zijn in onze kringen waar we verkeren. Op school of thuis, op de werkvloer, in contact met klanten of cliënten of collega's. Maak ons tot een zegen voor de wereld om ons heen, alstublieft. We danken al wat we mochten belijden. Dat uw werk doorgaat, dat we verwachting mogen hebben. Dat de toekomende eeuw uw tijd is en ook onze toekomst als we Christus volgen. Wilt u ons vanavond onderwijzen uit uw woord en dat wij ons laten onderwijzen, dat we horen en gehoorzamen, dat we geloven en leven, zodat het u zal eren. We bidden ook voor degenen die thuis meeluisteren en meekijken. Wilt u ook daar zijn met uw zegen, Heere God? Zo bidden we. Wilt u ons nabij zijn? Maak ons eerlijk, kwetsbaar, want wie zijn fouten verbergt zal geen voorspoed kennen, maar wie ze toegeeft, die ontvangt vergeving. Zo danken wij voor uw genade, alleen om Jezus wil. Amen. We gaan het vanavond over iets hebben. En het is een nog groter taboe in onze cultuur dan seksualiteit. We gaan het hebben over geld. Past goed natuurlijk bij de actie Kerkbalans, die loopt. En zo gaan we samen lezen uit Deuteronomium 26 en ook uit Lucas 3. We lezen Gods woord uit Deuteronomium 26, de eerste 11 versen. En dan nog uit Lucas 3, vers 3 tot met 14. We lezen uit de Torah, uit Gods wijzing, Gods onderwijs. Deuteronomium 26, de eerste 11 versen. De herhaling van Gods goede gebod, Gods heilige wet. Deuteronomium 26. En wanneer u in het land komt dat de Heere uw God u als erfelijk bezit geeft en u dat in bezit neemt en erin woont, moet het zo zijn dat u van de eerstelingen neemt van alle vruchten van het land die u binnenhaalt van uw land dat de Heer uw God u geeft, en u moet die in een korf leggen en naar de plaats gaan die de Heer uw God zal uitkiezen om daar zijn naam te laten wonen. U moet naar de priester gaan die er in die dagen zal zijn en tegen hem zeggen: ik verklaar heden voor de Heer uw God dat ik gekomen ben in het land dat de Heer onze vader gezworen heeft ons te geven. Daarop zal de priester de korf uit uw hand nemen en die neerzetten voor het altaar van de Heer uw God. Dan moet u voor het aangezicht van de Heer uw God betuigen en zeggen: mijn vader was een verloren Syriër, een zwervende Arameer. Hij trok naar Egypte en bleef daar als vreemdeling met weinig mensen, maar hij werd daar tot een groot en machtig en talrijk volk. Maar de Egyptenaren deden ons kwaad, onderdrukten ons en gaven ons hard slavenarbeid te verrichten. Toen riepen wij tot de Heere, de God van onze vaderen, en de Heere verhoorde onze stem. Hij zag onze ellende, onze moeite en onze onderdrukking. En de Heere leidde ons uit Egypte met een sterke hand, met een uitgestrekte arm, met grote onzagwekkende daden, met tekenen en met wonderen. En hij bracht ons naar deze plaats en gaf ons dit land, een land dat overvloeit van melk en honing. En nu, zie, ik heb de eerstelingen van de vruchten van het land dat u, heren, mij gegeven hebt, gebracht. Dan moet u ze neerzetten voor het aangezicht van de Heer uw God en u neerbuigen voor het aangezicht van de Heer uw God. En u verblijden over al het goede dat de Heer uw God aan u en uw gezin gegeven heeft, u, de leviet en de vreemdeling die in uw midden is. Dan lezen we nog uit Lucas 3, de prediking van Johannes de Doper. Lucas 3, vers 3 tot en met 14. Lucas 3, vers 3. En hij, Johannes de Doper, kwam in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden. Zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja, de stem van een die roept in de woestijn. Maak de paden van de Heere gereed, maak zijn wegen recht. Elk dal zal gevuld worden, elke berg en heuvel zal geslecht worden. De kromme wegen zullen recht worden en de oneffen tot effen wegen. En alle vlees zal de zaligheid, het heil, zien die van God komt. Hij zei tegen de menigte die uitliep om door hem gedoopt te worden, adderige broed, slangeneieren, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toren? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering en begin niet bij uzelf te zeggen, we hebben Abraham als vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehaakt en in het vuur geworpen. En de menigte vroeg hem, wat moeten we dan doen? Hij antwoordde en zei tegen hen, wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met hem die er geen heeft. En wie voedsel heeft, moet ook zo doen. Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en ze zeiden tegen hem, meester, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen, eis niet meer dan wat u voorgeschreven is. Ook de soldaten vroegen aan hem, en wij, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen, val niemand lastig, pers niemand af en wees tevreden met uw soldij. Dit is het woord van onze God. Nou, we gaan zo meteen onze gaven geven. In Spreuken 3 staat, vereer de Heere van uw goed, van de eerstelingen van al uw inkomsten, zo zullen uw schuren met overvloed vervuld worden en uw perskuipen van most overlopen. En we gaan ook zingen, gezang 7, de bedezang voor de predikatie, 1 couplet, een gebed dat we zingen, dat God in zijn woord alles geeft aan u en mij wat nodig is. Gezang 7, de bedezang voor de predikatie en we mogen onze liefdegaven geven. Na de verkondiging zingen we uit op toonhoogte 235, 1, 3, 4 en 6. Antwoord op het woord, een gebed. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn tot uw eer. 235, 1, 3, 4 en 6. Gemeente van Christus, januari is de maand van de goede voornemens, van de plannen. Voor sommigen, voor je bedrijf, bepaalde doelen of in je werk, dat je iets moet vooruitkijken en je ergens op moet richten, iets proberen te bereiken, misschien in je studie, iets afronden, iets halen, misschien financieel, een stukje hypotheek of schuld wegwerpen, werken, bepaalde winstcijfers, misschien op het gebied van gezondheid, afvallen, een paar kilootjes, hopelijk is het daarmee gered, misschien een droge januari. Dan wordt je gezondheid en soms ook je welbevinden ook wel mee opgekrikt. Meer bewegen, hè? Minder bruin fruit. Misschien hebben we ook geestelijke voornemens. Dagboekje van de GZB, handvol koren. Of meer tijd voor gebed en aanbidding. De Bijbel lezen in een jaar. Mooi dat er een gemeentelid mee kwam. Ik was al van plan te lanceren, maar mooi dat het uit de gemeente zelf kwam. De Bijbel in een jaar lezen. Dus het was een dame, zij gaan lezen uit Zij lacht. Nou, wij lezen uit Hij huilt. Maar dat maakt niet uit. Samen zit ook in een app, groep. We kunnen ook nog wat dingen aan elkaar vragen, uitwisselen, elkaar bemoedigen. Want samen, dan hou je het waarschijnlijk langer vol. Dus er kwam toch ruim 20 mensen op af die de Bijbel ook in een jaar willen lezen. Goed om voornemens te hebben op het gebied van gezondheid, financieel, maar ook geestelijk. Nou wordt van ons ook een voornemen of een belofte, een toezegging gevraagd door onze kerkenraad, onze broeders kerkrentmeesters. Kerkbalans. Is het nou financieel voornemen of is het geestelijk? Of misschien wel alle twee? Ook wel mooi dat dat gebeurt in januari, in de eerste maand van het jaar. En zo kwam ik terecht bij Deuteronomium 26, de eerstelingen. En dat gaat natuurlijk over de oogst van het fruit, van het graan. Het was echt een landbouwsamenleving. Er wordt ook wel eens gesproken over de eerstelingen van het vee, van de schapen en de koeien. Nou, wij leven in een heel andere samenleving en maatschappij. Wij verdienen, de meeste van ons, op een heel andere manier ons brood en onze inkomsten. Dat stroomt het hele jaar door, niet alleen echt in de oogsttijd. Alleen misschien de fruittelers, hier zo op de oeverwallen langs de Lek. En dan moest je iets van dat vele dat God gaf bij hem brengen, teruggeven als een dankoffer. De eerstelingen. Een deel afzonderen en brengen bij de Heere. Het eerste. Eerstelingen in tijd, maar ook de eerstelingen in kwaliteit. Eerste keus. Eerst het beste. Dat geef je aan de Heere. Nou, dat was best wel wat natuurlijk. Hè? Misschien dat de boeren of de fruitboeren dat misschien meer kunnen invoelen. Maar ik heb heel twee jaar gewerkt. Al die bezigheden en activiteiten, in regen en zon heb je gewerkt en gesappeld. En dan is eindelijk die oogst er. En wat ga je dan doen? Ga je daar eerst eens even lekker van genieten? Nee, je gaat de eerste ronde van wat je binnenhaalt, van je oogst, van je graan, van je fruit, dat ga je brengen naar de tempel, naar de Heere God. Waarom? Waarvoor? Nou, die eerstelingen, dat was natuurlijk een teken van dankbaarheid, maar het was ook wel een teken van vertrouwen. Want het is het eerste beginnetje van de oogst, maar ja, die oogst die kan er altijd mislukken en je weet niet hoe het precies helemaal tot het eind gaat uitpakken. Het is ook echt wel een teken van geloof en godsvertrouwen. Dat God ook zal zorgen de rest van de tijd en van het seizoen. Het is een teken dat je laat zien, heel letterlijk, het ligt niet aan mij. En onze inspanning en inzet, dat geeft geen succes. Wij kunnen ons eigen geluk niet maken en garanderen. Het moet bij God vandaan komen, de zegen. Het land, de bodem, dat we leven mogen en dat we kunnen floreren. Ja, dat is afhankelijk van zijn zegen. De rest van dit jaar, wat er ook nog allemaal volgt. Geven voor God en voor de dienst aan God als begin. Als eerstelingen, als prioriteit. Voor alles uit. In de eerste maand. Dat heeft misschien toch ook wel iets te maken met God liefhebben boven alles en voor alles. Geven met vertrouwen. Geven met dankbaarheid. Misschien wel geven met een klein beetje pijn. We staan een beetje voor de spiegel. Want hoe geven wij aan de kerk en wat geven we voor het evangelie en voor de zending en voor de gemeente hier? Is dat wat er overblijft, als er wat overblijft? Is dat een sluitpost? Of is het begin, de eerstelingen, prioriteit? Het is ook een teken van toewijding, die eerstelingen. Dat we een toezegging doen en beloven te geven voor de dienst van God en voor het evangelie. Eigenlijk zeg je daarmee, Heere God, eigenlijk is alles van u. En een klein beetje geven we u terug, maar alles hebben we van u gekregen. Al wat we hebben, het is eigenlijk van u. Van u is het zilver en het goud. U bezit ons leven, ons lichaam, onze oogst, onze winst. Het is van u. En we willen ook dat het van u is. Dat willen we toewijden. Wij geven ons over aan u, Heer onze God. En het mooie is, men maakt er een liturgisch moment van. Je moest met die eerstelingen naar de tempel toe. Ik wil natuurlijk niet het hele systeem van kerkbalans overhoop gooien. Ik weet niet precies hoe het hier gaat. In Nieuwpoort komt er iemand aan de deur of je krijgt, als je niet thuis bent, krijg je een envelop zo door je deur geschoven. Dan moet je het invullen en dan moet je die envelop zelf in een brievenbus bij de kerk douwen. Het wordt geen eens opgehaald. Nou, dat is wel een beetje heel anders dan hier, hè? Hier hebben ze echt een liturgisch moment van gemaakt. Het zou helemaal geen slecht idee zijn als je die toezegging, dat envelopje, als je dat nou hier voor God zou brengen. Op een mooie tafel. Want het is voor hem. En het is van hem. Dan wordt het een soort liturgisch moment. Nou, het is natuurlijk, hè, doe het gewoon zoals jullie altijd deden. Maar zo deden zij het in ieder geval. Hè? Daar kun je over nadenken. Het werd gestileerd. Het had iets van een viering. Het had stijl. Er was een ceremonie voor. Waar je, of er nou iemand langs de deur komt om het envelopje op te halen, of dat wij het in een briefbus douwen. Hè. Uiteindelijk, wat je schrijft en inlevert, je brengt het bij God. Je brengt het voor Gods aangezicht. En in sommige gemeenten wordt dat ook zo gedaan. Hè, dat de collecten, of de collectenzakken, die worden echt vooraan aangeboden, neergelegd op een tafel. Feestelijk en plechtig aangeboden. Zo gebeurde dat ook wel in die landen waar we gewoond en gewerkt hebben, in Costa Rica en Peru. Daar waren wel mensen die echt nog van de akker leefden. En van de grond en van de opbrengsten. En die brachten inderdaad dan hun eerstelingen, las primicias, die werden gebracht inderdaad in een kerkdienst voor Gods aangezicht. Soms kreeg de predikant ook nog wat. Dankbaarheid, afhankelijkheid, toewijding. Mooi. Als we daar een vorm voor vinden. Als dat in ons hart leeft. En als er vormen zijn die dat ook helpen. Om dat te stileren en te stimuleren. Heel nadrukkelijk wordt in dit Bijbelgedeelte keer op keer geschreven. Het land dat u ons gegeven hebt. Het is een geloofsbelijdenis. Er klinkt iets door van dankbaarheid en erkentelijkheid. Er is iets van geloof. God heeft gehandeld, God heeft gered, gezegend, geleid. Hij heeft ook gesproken. En wij geven antwoord. Iets in elke collecte, dat is ook een beetje antwoord op het woord. Dat is antwoord geven, reageren op dat wat God ons geeft in zijn verkondiging, in het evangelie dat we ontvangen. Dan mag je antwoorden met onze belijdenis, met onze gebeden, met onze gaven. En hopelijk met ons leven, door de week. Opnieuw, wij doen het op een bepaalde manier. En er zit misschien heel veel gedachte en logica achter. Maar eigenlijk is het een beetje jammer, vind ik, dat de collecte, de schriftlezing en de woordverkondiging soort van onderbreekt. Eigenlijk is de betere plek, zou ik zeggen, hè, na het woord, antwoord, dankbaarheid, toewijding en toepassing. Maar goed. Hè. Je ziet wel iets van die belijdenis in dit Bijbelgedeelte. God die gegeven heeft en wij mogen komen voor zijn aangezicht in de tempel, in Gods huis. En dan mogen wij betuigen en spreken. Zo staat hier heel letterlijk en ook heel plechtig in vers 5 en volgende. Dat er een belijdenis klinkt voor God. In verbondenheid met het voorgeslacht. En dan moet Israël zeggen, mijn vader, onze voorvader, dat was een verloren Arameer, een zwerveling. Hier beneden, Jacob. Een man die op het punt stond van honger om te komen toen hij moest vluchten. Eigen schuld voor Esau. Maar, en toen kwam ook nog later de hongersnood. Hè, toen hij met zijn zonen toch weer in Kanaan woonde. Keer op keer hongersnood. Maar uiteindelijk hield God door Jozefs hand het volk van Israël in stand. Met weinigen, 70, gingen ze naar Egypte. Met al die karren die Jozef had gestuurd. Maar door Gods zegen en goede hand en trouw werden ze toch een enorm groot volk daar in Egypte. Egyptenaren werden bang en jaloers. Ze deden ons kwaad, ze werden onderdrukt. Ze gaven haar de slavenarbeid te verrichten. Toen riepen wij tot God. En God heeft die stem gehoord. Hij zag hun ellende, onderdrukking en moeite. Mozes spreekt deze dingen tot het volk Israël terwijl ze nog in Moab zijn, nog aan de overkant van de Jordaan, voor ze het land intrekken. Maar Mozes ziet al voor zich, door Gods belofte, de landinname en het wonen in het land. En hoe dat dan geregeld moet worden, dat dan de eerstelingen bij God gebracht moeten worden. En dat er dan een belijdenis zal klinken. Deze verse, vers 5 tot en met 9... Het wordt wel genoemd een klein historisch credo. De geloofsbelijdenis, hoe God in de geschiedenis heeft gewerkt, geleid, bevrijd, beschermd. God vervult zijn beloften. De Heer had dit gezworen aan de Vader en hij heeft het ook gedaan. We zien wel, het gaat dus niet alleen om die eerstelingen en die oogst en dat geld en eten. Er is meer. Je hebt nodig dat God je leidt en bevrijdt. Dat Hij je zegent. Dat je Hem kent als de God die je leven leidt. Die je geeft wat je nodig hebt en nog veel meer ook. Dat we inderdaad ontdekken wat we zongen in het eerste lied. U alleen kunt ons hart vervullen. Wij kunnen wel, als we hard werken en als het meevalt, kunnen we wel onze buik vullen, maar niet ons hart. Dat kan alleen God. En hij doet dat juist als we hem aanbidden. Als we leven met hem en voor hem. Pas onder Gods leiding, dan zal er zegen zijn. Een mens kan niet van brood alleen leven. Dus, ja, het woord leven is het eigenlijk niet waard. Maar leven in al zijn volheid, daar hebben we God voor nodig en de Heer Jezus Christus. En als we hem gehoorzamen en geloven, dan is er overvloed van vreugde. Wij hebben het ook nodig dat God ons uitleidt en bevrijdt uit de zonde, uit onze verslavingen, uit de bindingen die er zijn in ons leven, uit de onderdrukking van de duivel. Wij zijn er niet beter aan toe dan Israël toen en dan Israël nu. Laten wij ook maar doen wat zij deden. Roepen tot de Heere. Hij luistert. Hij wil ook u en jou verlossen, bevrijden, uitleiden, uittocht en intocht als Israël. Christus komt dat brengen. Bij hem kun je het zoeken en vinden. Dan zul je ook bevrijding vinden en vrede. Ik zou zeggen, laten wij ook maar meebelijden met Israël. Over hun schouder heen lezen en meegaan bidden. Heere God, ja, wij stellen niet zoveel voor. Wij zijn maar zwervers. Hè? Wij stellen nou niet zoveel voor. Als je kijkt naar onze afkomst en onze zonden. Heere God, als u ons niet helpt en redt en vasthoudt, komen we nergens. Is het zo afgelopen. Maar wij hebben onze hoop gevestigd op de God van onze vaderen, op de Heere. Hij heeft hen geholpen, hij zal ook ons helpen als wij tot hem roepen. Je moet wel tot hem roepen, het gebeurt niet automatisch. Maar, en dat is zo'n rijke belofte, hè? Handelingen 2 vers 21. Het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heere aanroept, die zal zalig worden, die zal gered worden. Die naam, dat geeft toegang, dat geeft redding. Zijn naam, ja, dat is, daar gaat alle deuren open. Daar gaat de hemel open. Dat is voor ieder, hè? Ieder die de naam van de Heere aanroept. Probeer het maar. Geloof het maar. Christus heeft het ons gezegd, wie tot mij komt, zal ik eerst eens even kijken of je een beetje je leven verbetert. Zal ik eerst eens kijken of je wel echt genoeg berouw heeft. Nee, wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Zeker niet afwijzen. Wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. En Gods goedheid is zo groot dat hij ons ook land en leven en voedsel en gezondheid geeft. Nog groter is het wonder van zijn genade. Verlossing en bevrijding door het lijden en sterven van Christus aan het kruis. Daar verbleekt de uittocht bij. Als je dat beseft, dat God ons ook uitleidt en bevrijdt, dan gaat het je gedrag stempelen. Noem het maar exodus-ethiek. Noem het maar een uittocht leven, een bevrijd leven in het licht van Gods liefde. Er kan niet missen, dat gaat ook impact hebben op je geld en goed. Op zijn geld en goed. Dat wat hij ons leent en toevertrouwt om het te beheren. De oogst begint. De eerstelingen zijn voor God. Je gaat naar de tempel met die mand of die korf. En dan, zegt vers 10, dan moet je dat neerzetten voor de Heere zelf. Heel persoonlijk hem aanbieden. En je ook neerbuigen voor het aangezicht van de Heere uw God. Je biedt die eerstelingen aan met een eerbiedige buiging, met aanbidding. Je moet dat zo voorstellen dat die mensen echt met hun neus in het stof gingen. Dat ze zich helemaal compleet neerbogen. Hè? Heet het niet een burpee? In ieder geval, hè, dus even fitness. Maar het gaat vooral dat je je hart aan God bekend maakt. Dat wat je lichaam doet, dat uit je hart komt. En soms gaat je lichaam voorop. Het kan niet zo zijn dat we allerlei mooie dingen zingen, maar dat je lichaam niet meedoet. Dat kan niet waar wezen. En vervolgens, vers 11, dan mag je ook vreugen. Dan mag je ook echt gaan vieren. Een feestmaaltijd. Genieten van de goede gaven die God geeft bij hem, met hem, voor hem en door hem. Ja, God zegent ons op heel veel manieren, met welvaart. Daar mogen we van genieten, dat mogen we nemen met dankzegging, met lofprijzing en een vreugdevol hart. En dan ook geven, hè, met vreugdevol hart. De collecte, ons voornemen voor kerkbalans, dient God met blijdschap. Geef hem eer, daar gaat het om. Wel bijzonder, je doet het nooit in je uppie, je doet het samen met de gemeente van God. Hè? En als je vers 11 leest, met je gezin, als God je dat geeft, maar ook met de leviet en met de vreemdeling die in uw midden is. Wij zouden zeggen met de zwakken of de armeren in de samenleving. De vreemdelingen, geen Israëlieten, geen buitenlanders, maar een soort tussenin. Vieren, genieten, danken, dat doe je samen. Het is een soort diaconaal aspect. Hè? Wij hebben dat opgesplitst in taakgroepen en colleges, maar hier gaat het gewoon allemaal samen. Hè? En zo komen we ook mooi samen in één kerkenraad en in één gemeente. Zo zet God ons ook naast de armen, dichtbij en veraf. En hij toetst ons geloof en de praktijk van ons dagelijks leven. Dat is een soort testcase. Trouwens ook elke keer als we het Onze Vader bidden. Hè? Onze Vader, geef ons heden ons dagelijks brood. Eigenlijk zit dan ook je arme broeder of zuster uit Guatemala, uit Congo, uit Zuid-Afrika. Die zit als het ware met je aan tafel. Als je dat bidt, als je erop let. Een Mexicaan, een Latijns-Amerikaanse auteur, Edesio Sanchez, die zegt, dit is eigenlijk een soort herhaling van de uittocht. Een soort bevrijding van slaven in het kleine, een soort mini-exodus. Als gevolg van die eerste grote uittocht die God gaf aan dat slavenvolk, mogen ze ook iets dergelijks laten zien aan de armen, de slaven, de vreemdelingen in hun midden. De geschiedenis herhaalt zich, maar dan op een positieve manier, hè, in het klein. Daar in de tempel, daar bij het aanbieden, maar ook het genieten, samen eten van die eerstelingen. Hoe zouden wij nou God onze erkentelijkheid bekend kunnen maken, onze dankbaarheid en ons godsvertrouwen, dat we vooral erkentelijk zijn voor zijn heilsdaden in de geschiedenis, in onze persoonlijke geschiedenis, deze gemeente, Israël en de kerk, wat hebben we veel te danken? En hoe kunnen we daar nou op antwoorden? Hoe zouden wij nou ook onze eerstelingen aan God kunnen geven en afzonderen? Zou kunnen zijn, hè? Dat er ook nog iemand hier is die zich er soort van wil afmaken. Daar zijn we soms heel goed in, hè? En die zegt, ja, maar dat is toch het Oude Testament. Daar trekken we dan een heel vies gezicht bij, hè? Ook deel van Gods woord, het grootste deel zelfs. Maar goed, ik heb voor u ook een tekst meegenomen uit het Nieuwe Testament, uit het vernieuwde verbond. Kunnen we ook nog wel even samen lezen. 1 Korinthe 16, vers 1 tot en met 3. Er staat meer in de Bijbel over ons geld en goed en hoe we daarmee omgaan en wat we daarmee doen dan we vaak weten. Er staan echt wel duidelijke en mooie dingen over geschreven. Paulus die zegt heel eerlijk, heel precies en heel concreet ook aan de gemeente in Korinthe wat ze nou wel en niet moeten doen. 1 Korinthe 16, de eerste drie versen. En wat nu de inzameling voor de heiligen betreft, moet u het net zo doen als ik het aan de gemeenten in Galatië heb opgedragen. Op de eerste dag van de week moet ieder van u bij zichzelf iets opzij leggen om op te sparen wat in zijn vermogen is, opdat de inzamelingen niet pas dan gehouden worden wanneer ik gekomen ben. En wanneer ik bij u gekomen zal zijn, zal ik hen die u daarvoor geschikt acht met brieven sturen om uw gaven naar Jeruzalem over te brengen. Die eerstelingen, dat was dus niet alleen bij het volk Israël, dat was ook voor gemeenten uit de volken, voor de heidenen, voor de goyim. En Paulus, die schrijft hier, toen hield ze ook al een soort van zondag. De eerste dag van de week, dan komt de gemeente samen. En dan moet je ook je gaven brengen. En hij zegt er ook, hele concrete dingen over. Ieder persoonlijk moet het doen. Je moet het periodiek doen, hè? Steeds weer, opnieuw. Je moet er prioriteit aan geven. Niet afwachten, hè? Tot ik langskom en dan eens kijken nog wat er over is. Nee, van tevoren bedenken, van tevoren doen en afzonderen. Ook proportioneel, ieder naar zijn vermogen. En je moet er van tevoren over nadenken. Het moet niet zomaar een impuls zijn. Nee, laat het uit je hart en uit je hoofd komen. Laat het een uiting zijn van je toewijding aan Jezus Christus en zijn gemeente. He, dus persoonlijk, periodiek, proportioneel, prioriteit en premeditated, voorbedacht. Johannes de Doper, dat hebben we wel gelezen, die noemt ook hele concrete dingen waaruit geloof en bekering blijken. Heel concreet, in je handel en wandel. Geen bergen kleren bewaren, maar delen. Het is natuurlijk beschamend dat we soms kleren kopen en nooit dragen. Bij de kringloop kun je kledingstukken vinden, het prijsje staat er nog in. Wat een flauwekul, wat een onzin. Al de vervuiling, maar ook wat een geldverkwisting. Wij mogen geven van het vele dat God ons toevertrouwt. De tollenaars, niet overvragen, geen woekerwinsten, geen misbruik maken van de situatie van een ander. Voeden wie tekort komt. De soldaten, geen afpersing, wees tevreden met je soldij. In plaats van altijd maar weer meer, hoger, groter. Hele concrete dingen waaruit de bekering moet blijken. Juist op het vlak van geld en goed. Juist in onze omgang met de naaste, letterlijk onze handel en wandel. Dan zal blijken wie is Heer en Koning in ons leven. Ook op dat punt moet ons leven onder de heerschappij van Christus te komen staan. We zeggen zo makkelijk Heer Jezus en we bidden en we zingen dat. Maar is hij inderdaad echt Heer en Meester over wat we doen met ons geld en goed, onze bezittingen? Al wat er in box 3 kan worden opgesomd. Als we dat niet bewust onder zijn heerschappij stellen, en soms ontbreekt er ook wel misschien onderwijs over, en goede lectuur, maar als we dat niet bewust onder zijn heerschappij brengen, en ons laten leiden door Gods geest en door Gods woord, dan zou het zomaar kunnen dat we toch nog steeds de mammon dienen. Ook onze portemonnee, ook onze geldbesteding moet echt geheiligd en bekeerd worden. Echt omkeer. Dat we daarin ook God leren erkennen en eren en aanbidden en dienen. Eer aan de koning, eer aan onze bevrijder. En dan moeten we ons afvragen, hoe ver wil je nou gaan? Hoe wil je geven en hoeveel wil je geven? Op een dag was het de verjaardag van de boer. De kip en het varken zeiden tegen elkaar, nou laten we een ontbijtje voor die beste man maken. Elke dag zorgt hij zo goed voor ons, laten we een ontbijtje brengen. Nou, dat is niet zo moeilijk, zei de kip. Dan doen we gewoon lekker bacon en eggs. Ontbijtje met ham en eieren. Dat is niet zo moeilijk, we hebben het al bij ons, zei die kip tegen het varken. Ja, zei de varken. Ja, dat is best. Dat is voor jou een collecte, maar voor mij een offer. Als ik ham moet leveren, hè, ja, dan moet ik in eigen vlees snijden. Jij, dat ei, dat valt er zo uit met wat lawaai. Maar bij mij is het meer. Geen collecte, maar een offer. Nou, de clue is duidelijk. We mogen geven met dankbaarheid. We mogen geven met toewijding, met vertrouwen. Maar misschien mogen we inderdaad ook wel geven tot het pijn doet. Hè? Tot het je echt wat kost. En niet alleen, hè, wordt wel eens gezegd, de dienst der offeranden. Nou, het is meer de dienst van de fooien. Niet als prestatie, niet als verplichting, niet uit eigen kracht, maar omdat God zijn heil en zijn heiland geeft aan ons mensen. Omdat hij ons uitleidt en bevrijdt. Omdat hij ons vergeeft, steeds weer daarom. Omdat God zelf het offer heeft gedaan. Hij deed het met pijn, de tuin van de pijn. Maar hij deed het ook met vreugde en volle overtuiging. Voor ieder van ons het offer van zijn eigen lieve zoon. Ja, dan mogen wij ook gaan geven. Met vreugde en dankbaarheid en vertrouwen. De eerstelingen. Amen. Zullen we samen danken en voorbeden doen? Heer onze God, wij danken dat u die God bent die bevrijdt en leidt en zegent, dat we u zo mogen kennen en bezingen. Wij danken dat uw heil is gekomen voor Israël, maar ook voor ons. Uw heiland, uw eigen lieve zoon. En we danken dat hij uittocht geeft, bevrijding en verlossing. En dat hij ons leidt naar het beloofde land. Wij zijn nog onderweg, we zijn pelgrims. Ook al vergeten we dat soms. Misschien wel heel vaak. Help ons om de tijd die u ons geeft van leven en werk en studeren, de energie en het geld dat u ons toevertrouwt, om dat echt onder uw beheer te stellen. Om het zo te gebruiken dat we niet zomaar doen wat de meesten doen of wat ons eigen hart ons ingeeft, maar dat onder uw heerschappij we ook op dat punt zalig en vrij zijn. Bewaar ons, bevrijd ons van de dienst aan Mammon. Dat is een harde heer, dat is een slavendrijver. Het is nooit genoeg en het zal ons hart niet vullen. Maar we bidden dat we juist met wat u ons toevertrouwt tot zegen mogen zijn. Dat we leren te delen en dat dat vermenigvuldigen is. Dat we uw zegen over ons leven mogen ervaren en benoemen en belijden. Dat we delen met wie minder heeft, ook met vreemdelingen. Dat we afzonderen voor uw dienst, voor de levieten en priesters van nu. Wij bidden, wilt u doorgaan met uw werk op deze plaats. Wij bidden dat u zegen geeft over de actie Kerkbalans, dat de colleges ruim genoeg hebben om alles uit te voeren. Wilt u hier doorgaan met uw werk en uw evangelie? We danken dat er weer een dienaar van het woord mag komen, dat u de gebeden heeft verhoord, dat u hem hierheen leidt. Wij bidden, wilt u zo deze gemeente blijven bouwen en bewaren bij uw woord in de kracht van de Heilige Geest. Wij bidden voor wie het moeilijk heeft. Of het nou lichamelijk of mentaal is, of het eenzaamheid is, of juist spanning op de werkvloer, in je studie, in je klas. Wij bidden om uw zegen en nabijheid, uw bescherming en goedheid. Ook voor onze zieken. We bidden voor zuster Versluis, crisisopname, dat ze een plekje mag vinden hier in Ameide. We bidden voor wie bij haar horen en voor anderen die ook met de moeite van het ouder worden of van het alleen zijn te maken hebben. Wij willen u bidden, als meerdere kerken zich verenigen in gebed, dan bidden we dat dat ons zal verbinden, dat het connecties geeft en vertrouwen, dat we samen tot aanbidding komen, maar we bidden ook dat het niet een incident zal blijven, maar dat er wat meer groeit. Dat we goed kunnen samenwerken met andere gemeenten, andere vestigingen van uw kerk. Wilt u zo doorgaan met uw werk, ook hier in Ameide en in deze streek? Wij bidden, Heere God, voor de nood van de wereld. Wat is die groot en veel op veel plaatsen. We bidden voor het volk van Oekraïne, dat daar eindelijk vrede zal komen, einde aan de verwoesting, de armoede, de kou, het duister. Wij bidden voor vrede in Israël. We danken dat er een bestand is, ook al is het fragiel, ook al is het nog maar een beginnetje, dat eindelijk die gegijzelden mogen terugkeren naar hun families, dood of levend. Dat er een begin van herstel zal komen. Dat ook de honger en de verwoesting in Gaza een einde mag nemen. Dat daar een goede en rechtvaardige regering komt die eigen volk op het oog heeft en niet alleen de haat tegen Israël. Wij bidden dat uw vrede zal heersen in de harten en huizen, in Jeruzalem en in heel het Midden-Oosten. Wij bidden voor onze vervolgde broers en zussen in tientallen landen. 380 miljoen christenen ongeveer, die bedreigd, verdrukt, gemarteld worden. Geef hen kracht om vol te houden en geef ook ons kracht en overtuiging en liefde om door te gaan, om trouw te zijn op de post waar u ons heeft geplaatst. Zegent u ons allemaal. Wij bidden dat we zo rijk gezegend zijn dat we ook ruim aan anderen kunnen geven die minder hebben. dat we gezamenlijk komen tot viering van dankbaarheid en toewijding en vertrouwen. Wees ons nabij in de week die voor ons ligt, dat we onze taken mogen doen, niet alleen voor onszelf of voor de mensen, maar voor de Heere die ons roept in de bekwaamheden die ieder van ons zo heeft. Wees ons nabij, Heere God, gaat u met ons mee. In de nacht wilt u dan waken, in deze week wilt u dan zegenen. Maak ons uw getuigen, alstublieft, in de kracht van de Heilige Geest. Zo bidden wij, zo danken en aanbidden wij. Drieëne God, u zij alle eer. Amen. We zingen ons slotlied uit Op toonhoogte opnieuw, nu 308, 1, 3 en 4. Zing een nieuw lied voor God de Heere. Op toonhoogte 308, 1, 3 en 4. Voor u thuis en voor ons hier, wij mogen de wereld en de week in als gezegende mensen door de drie-enige God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u en jullie allemaal. Amen.